Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Europa heeft onlangs een behandeling goedgekeurd met een genschaar. Stukjes DNA wegknippen en bijplakken om weer beter te worden. Het klinkt als science fiction, maar voor sommige zeldzame ziektes is het nu al realiteit. En je vraagt je dan af wat de volgende stap is, hè? Minder zeldzame aandoeningen, zoals, ik zeg maar iets, bijziendheid. En daarna misschien echte designerbabies. Wordt CRISPR de volgende revolutie in de farmawereld? En welke bedrijven zijn er nu al mee bezig? Ik ben Roan van Eyck. Welkom bij een extra aflevering van De Zeven over de ontluikende business van de genschaar.
Mijlpaal die bereikt werd. Er is enorm veel potentieel.
Willen we het menselijke ras veranderen? Allemaal kinderen die een IQ hebben boven de 120.
De Zeven. Extra.
Dag Nico Schoofs.
Dag Roan.
Journalist, ondernemer bij De Tijd, gespecialiseerd in de farmasector. Jij hebt een verdiepend stuk geschreven over CRISPR-Cas, de zogenoemde genschaar, naar aanleiding van die Europese goedkeuring. First things first, Nico. Wat is CRISPR-Cas?
Ja, ik zal het misschien heel eenvoudig uitleggen. CRISPR-Cas is een technologie waarmee je stukjes DNA kan knippen en plakken om genen uit te schakelen of bijvoorbeeld om een nieuw gen te plaatsen. Mm-hmm. En op die manier proberen dus ontwikkelaars van geneesmiddelen, van therapieën, genetische mutaties die ziektes veroorzaken, te herstellen.
Letterlijk gaan cut-pasten in iemands DNA dus, om die te genezen. Heel geavanceerde geneeskunde is dat. Is dat een recente wetenschappelijke doorbraak?
Wel, eigenlijk is het al bij al vrij snel gegaan. Zeker als je kijkt in termen van ontwikkeling van geneesmiddelen. De eerste goedkeuringen zijn eigenlijk een mijlpaal voor deze toch jonge technologie. Mm-hmm. Want nauwelijks 11 jaar geleden is een baanbrekende wetenschappelijke studie over CRISPR verschenen van de latere Nobelprijswinnaars Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier.
This year's prize is about rewriting the code of life. 2020 Nobel Prize in Chemistry to Emmanuel Charpentier.
This morning when I received the call, I was extremely emotional and moved.
And Jennifer Doudna.
Thank you so much.
So proud of the lab, so proud of Berkeley.
For the development of a method for genome editing.
De Nobelprijs voor Chemie gaat dit jaar naar twee vrouwelijke wetenschappers.
Dat heeft niet alleen voor veel doorbraken gezorgd, maar ook de mogelijkheid om in de toekomst misschien ooit erfelijke aandoeningen definitief naar het verleden te verbannen.
Dat was dus 4 jaar geleden, die Nobelprijs. 11 jaar geleden dat die cruciale studie van Doudna en Charpentier uitkwam over CRISPR. En nu heeft Europa op 13 februari dus voor het eerst ook een behandeling met de CRISPR-genschaar goedgekeurd. Een belangrijk moment.
Ja, inderdaad. Dus dat is eerder al gebeurd in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten, veruit de belangrijkste markt voor therapieën. Maar nu dus ook in Europa, wat iedereen ook had verwacht. En het gaat om een therapie voor patiënten die lijden aan sikkelcelanemie. Dat is een zeldzame erfelijke bloedziekte. Mm-hmm. En dan beta-thalassemie. Dat is ook een erfelijke bloedaandoening. En voor beide aandoeningen waren er eigenlijk weinig behandelingen tot dusver.
Ja, tot nu dus. De behandeling met CRISPR die Europa nu heeft goedgekeurd, heet Casgevy. En ook bij ons schrikken wetenschappers wel een beetje van hoe snel en hoe vlot Europa groen licht heeft gegeven aan Casgevy.
Wat er toen door me heen ging, was voornamelijk dat het ontzettend snel is gegaan.
Hilde van Es is klinisch geneticus aan het UZ Leuven. Ze volgt dagelijks patiënten op met zeldzame aandoeningen en gaat in het lab al aan de slag met CRISPR voor onderzoek.
Dit is echt een van de technologieën die revolutionair en zeer snel toegepast is, voornamelijk in de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden naar het genezen of in ieder geval toch het verbeteren van zeer zeldzame genetische afwijkingen. Ja, inderdaad. In simpele bewoording gaat het erom dat je gaat knippen en plakken, eigenlijk net zoals cut and paste in een Word document.
En zodra dat gen dan geknipt en geplakt is, dan wordt de patiënt, die in dit geval dus leidt aan zeldzame sikkelcelanemie, dan wordt die patiënt dus beter, Nico.
Er is een patiënt, een Amerikaanse patiënt, die als een van de eerste in het kader van een klinische studie al is behandeld met die therapie, Victoria Gray.
Hi, I am Victoria. I'm a sickle cell patient who received the gene editing therapy. I'm also a mom.
En zij vroeger, voordat ze daarmee behandeld werd, over de pijn als gevolg van sikkelcelziekte. Ja, dat het was alsof ze door een vrachtwagen en door de bliksem tegelijkertijd werd getroffen. En sinds ze nu behandeld is met die therapie, heeft ze geen pijn meer en werkt sinds kort ook opnieuw voltijd. Dus om maar te zeggen dat dat toch wel een serieuze impact heeft.
Gene editing has really changed my life. I no longer have hospital stays and I no longer have pain.
Voor we naar de businesskant van het CRISPR-verhaal gaan kijken, nog even verder over die Casgevy-behandeling. Die werkt dus tegen sikkelcelanemie, een zeldzame ziekte. Professor Van Es legt uit.
Bij sikkelcelanemie is het zo dat je zowel een foutje erft van je vader als van je moeder, waardoor de vorm van de bloedcellen, dus de rode bloedcellen hebben normaal gezien een mooie ronde vorm, dat die eigenlijk een sikkelvorm kunnen aannemen. Waardoor dat er secundair allerlei problemen kunnen optreden, waaronder bijvoorbeeld het opstoppen, kleine infarctjes, tot en met ernstige afwijking en zelfs orgaanfalen.
Ja, kan heel ernstig zijn, maar nu is er dus die Casgevy-behandeling.
Dit is eigenlijk een algemene therapie, die kan eigenlijk bij iedereen toegepast worden met sikkelcelanemie. Men kan terugvallen op het hemoglobine dat we nog hebben als we geboren zijn. Na de geboorte gaat dat eiwit verdwijnen uit de bloedbaan. Dan krijgen we het volwassen hemoglobine. En deze therapie gaat ervoor zorgen dat het opnieuw, dat fetale hemoglobine opnieuw actief wordt. En dat we dat dus kunnen gebruiken voor deze patiënten. Dus het is eigenlijk een therapie die eigenlijk voor alle sikkelcelanemie-patiënten kan helpen. Ongeacht het onderliggend genetisch defect.
Oké, dat is dus heel belangrijk. Casgevy is een algemene therapie. Ze werkt bij iedereen, ongeacht het DNA van de patiënt. Maar dat fetale hemoglobine dat alles fixt, dat moet er dus wel ingeknipt en geplakt worden met de genetische schaar, Nico. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
Ja, het klinkt natuurlijk eenvoudig, genetische schaar, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig. Het is eigenlijk een vrij complex proces. Dus het begint met het halen van stamcellen uit het bloed van de patiënt. Die worden dan eigenlijk genetisch gewijzigd, maar dat gebeurt extern in een labo. Mm-hmm. En dan krijgt de patiënt eerst voorbereidende chemotherapie om voldoende plek te maken voor die nieuwe cellen. Vervolgens worden die gewijzigde cellen dan eenmalig en intraveneus toegediend. Dus dat is eigenlijk een proces van productie tot toediening dat weken tot zelfs maanden kan duren.
Nou, een lang proces dus. En het genetische knip- en plakwerk gebeurt in dit geval dus buiten het lichaam. Al wordt er ook gewerkt aan manieren om rechtstreeks in het lichaam te knippen en plakken, hè? Maar zijn er gevaren aan zo'n Casgevy-therapie, Nico?
Wel, de experten die ik daarover sprak, die wijzen toch op een aantal zaken waar men beducht voor is. Men spreekt bijvoorbeeld over zogenaamde off-target effecten. Ja, dat spreekt voor zich. Dat gaat er eigenlijk om dat men moet kijken dat die genetische schaar niet onbedoeld op andere plekken in het lichaam schade zou kunnen aanrichten, want dat is natuurlijk het laatste wat je wil.
Ja.
Er is ook, en dat is logisch, het gaat om jonge therapieën, dus er is nog onduidelijkheid over wat de mogelijke neveneffecten op lange termijn zijn. En belangrijk ook, hoe lang dat die daadwerkelijk werkt, zo'n therapie, want ja, die is nog maar net op de markt. Vandaar ook dat Europa een zogenaamde voorwaardelijke goedkeuring heeft gegeven. Dat wil zeggen dat dat een goedkeuring is voor een bepaalde termijn, die dan, mits dat die goed werkt, ook nog kan verlengd worden. Plus, omwille van het feit dat die patiënten chemotherapie moeten ondergaan enzovoort, kan je wel inbeelden dat dat niet voor elke patiënt zal weggelegd zijn. Je moet daar wel toch nog sterk voor zijn, in zekere mate.
Oké, veel kanttekeningen dus. Vandaar dat de Europese goedkeuring voor Casgevy maar voorwaardelijk is, maar tijdelijk. Zijn er naast Casgevy nog andere technieken om de genschaar te hanteren?
Ja, men is op vele fronten actief. Men spreekt vaak over CRISPR 2.0. Hè, dus het is een beetje raar natuurlijk misschien dat je nu de eerste goedkeuring hebt, maar er zit al een heleboel in de pijplijn. Bijvoorbeeld base editing. Mm-hmm. Dat kan je eenvoudig gezegd als volgt omschrijven. Dus bij CRISPR gebruikt men een schaartje om stukjes DNA te knippen en te plakken. Wel, bij base editing werkt men met een soort van potlood, waarmee je dus heel precies individuele letters van het DNA kan herschrijven. Dus om dat maar aan te geven dat men eigenlijk nog steeds aan het werken is aan die technologie.
Ja, ze wordt nog volop verfijnd. En binnenkort is het dus niet alleen maar knippen en plakken, maar ook schrijven in het DNA met het potlood. En kunnen we dan binnenkort misschien wel andere ziektes behandelen met CRISPR, Nico? Aandoeningen die niet zo zeldzaam zijn als sikkelcelanemie.
Wel, daar is men nu al actief naar op zoek natuurlijk. Dus als je kijkt, er zijn toch tientallen behandelingen die in de pijplijn zitten. Dat gaat dan heel breed, hè, van erfelijke vormen van blindheid tot en met hoge cholesterol en hart- en vaataandoeningen. Maar de experten die ik sprak, die wijzen er toch op dat wellicht niet voor alle zeldzame aandoeningen zal kunnen werken.
Bij CRISPR, wat ideaal is dat er inderdaad één gendefect is dat moet hersteld worden. Het is nog veel lastiger om verschillende genetische defecten die samen voorkomen te gaan herstellen. En dat zijn nu toevallig de zeldzame ziekten. Zeldzame ziekten zijn ziektes die veroorzaakt worden door één enkel gendefect. En vandaar inderdaad dat ik grote toepassingen zie bij CRISPR. Mucoviscidose bijvoorbeeld, we kennen ook allemaal de ziekte van Duchenne, dus de spierziekte. Ook daar zie ik toepassingen voor CRISPR, omdat het uiteindelijk altijd gaat draaien om het herstellen van een genetisch defect.
Dat was opnieuw geneticus Hilde van Nes van het UZ Leuven. Mucoviscidose, Duchenne, dat zijn dus de ziektes die CRISPR binnenkort zal kunnen aanpakken. Zeldzame ziektes met één genetisch defect aan de oorsprong. De volgende stap voor CRISPR zijn dus aandoeningen die voortkomen uit meerdere defecten.
De volgende woorden is dat men meerdere targets gaat moeten behandelen, dus meerdere genen. Want alle ziektes waar wij vroeg of laat mee geconfronteerd worden, bijvoorbeeld reuma, hart- en vaatziekten, psychiatrische aandoeningen, dat is niet één enkel gendefect. Dat is vaak een combinatie van defecten of veranderingen in een hele hoop genen. Daar gaat het nog wel eventjes duren vooraleer we tegelijkertijd al die varianten gaan kunnen aanpakken met één enkel CRISPR-therapie.
Dan nu de business achter CRISPR. De meer voorkomende aandoeningen, zoals hart- en vaatziektes, reuma of psychische aandoeningen behandelen met CRISPR, dat ligt aan de horizon, maar we zijn er nog niet. Toch zorgt die Europese goedkeuring van Casgevy nu voor heel wat hype in de farmabusiness.
Dit is een mijlpaal die bereikt werd. Er is enorm veel potentieel en zo'n eerste goedkeuring is natuurlijk een belangrijke stap ook voor de publieke opinie mee te krijgen.
Toon Swings is techwatcher bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Hij volgt daar de business achter CRISPR op de voet.
Toen dat nieuws naar buiten kwam, eerst de Amerikaanse goedkeuring, dan de goedkeuring in het Verenigd Koninkrijk, dan de Europese goedkeuring, zorgde toch wel voor een soort van optimistisch vreugdesprongetje, omdat dat zo'n belangrijke eerste stap is in heel die ontwikkeling en ook een verdere stimulans naar waar de technologie nog naartoe kan gaan.
Veel optimisme in de farmabusiness dus over CRISPR. Welke bedrijven zijn daar nu al mee bezig? Om te beginnen, Nico, wie zit er achter Casgevy?
Wel, zoals wel vaker is dit eigenlijk een combinatie van twee bedrijven. Je hebt het Amerikaanse Vertex Pharmaceuticals en het Zwitsers-Amerikaanse CRISPR Therapeutics. Mm-hmm. Maar je hebt een heleboel biotechbedrijven en ook gevestigde farmabedrijven die daar al mee bezig zijn. Je hebt bijvoorbeeld Pfizer, die iedereen wel kent van het coronavaccin. Ja. Die werken samen met Beam Therapeutics, dat is een Amerikaans biotechbedrijf. Zij mikken op behandelingen voor zeldzame aandoeningen van de lever, de spieren, centraal zenuwstelsel. Mm-hmm. Dan heb je Duitse Bayer, die werken ook samen met een Amerikaans bedrijf, Mammoth Biosciences. Die kijken ook naar leveraandoeningen en behandelingen daarvoor. En dan heb je bijvoorbeeld ook Verve Therapeutics. Die werken dan rond base editing, het potloodje waar we het daarnet over hadden.
Ja.
Aan een erfelijke aandoening die eigenlijk uitmondt in een heel hoog cholesterolniveau. En het interessante is dat zij samenwerken met Eli Lilly, Amerikaans farmabedrijf dat iedereen wel kent van de obesitas, ja, medicatie. Dus je ziet, het gaat heel breed. Heel veel spelers zijn daarmee bezig.
Ja, ik tel er al 8 in jouw opsomming alleen. CRISPR is dus nu eigenlijk al een beetje een hype. Dat zegt ook Toon Swings.
Dat is zeker een soort van hype, iets waar heel veel in geïnvesteerd wordt. Dat zorgt natuurlijk ook bijkomstig voor risico's als het over investeren gaat, omdat persoonlijke geneeskunde, precisiemedicatie, is moeilijk en is zeer kostelijk om te maken. En het is natuurlijk de vraag wie al die kosten gaat dragen. Dus er zit heel veel potentieel in het genezen van ziektes, zelfs als je het breder gaat trekken, puur uit de geneeskunde in agricultuur.
Maar de kost om het te ontwikkelen en effectief om dan een kostenmodel te vinden waarin dat bedrijven ook winst kunnen maken, waarin overheden die kosten kunnen dragen, dat is iets dat eigenlijk op dit moment nog vrij onzeker is.
Dus omdat het zoveel potentieel heeft, zelfs in de agricultuur, het genetisch manipuleren van planten, trekken CRISPR-ontwikkelingen veel investeerders aan. Maar, Nico, de belangrijke kanttekening is wel opnieuw, het gaat voorlopig vooral om behandelingen van zeldzame ziektes. Dat zijn dus weinig patiënten. Het is nog niet zo lucratief. Het is voor investeerders nog een risico. CRISPR-behandelingen zijn gewoon nog te duur.
Ja, zoals wel vaker, want dit is natuurlijk een gentherapie. Herinner je heel de discussie in België, onder andere rond het BBPIA-medicijn.
Ja.
Nu, Vertex heb ik ook nogmaals gepolst, maar zij geven nog geen prijsindicatie. Maar gespecialiseerde pharmasites spreken toch al gauw over $2 miljoen.
Oef.
En dat is natuurlijk jammer genoeg typisch voor dergelijke aandoeningen, dat zeker in het begin zeer duur is en ongetwijfeld ook deze keer zo zal zijn.
$2 miljoen voor zo'n Casgevy-behandeling. Het zal dus niet meteen voor veel mensen zijn weggelegd. CRISPR is dus nog niet meteen het volgende Ozempic en Vertex is nog niet meteen het volgende Novo Nordisk. Het is dus voorlopig nog geen big business.
Wel, big business, als je naar die prijzen kijkt voor gentherapieën, degene die een therapie goedgekeurd krijgen, die kan daar natuurlijk veel geld voor vragen. Het is natuurlijk zo, het gaat over zeldzame aandoeningen, dus het gaat over kleinere groepen van patiënten.
Ja.
En zoals ik daar straks ook uitlegde, het zal waarschijnlijk ook niet weggelegd zijn voor elke patiënt. Dat heeft ook te maken met de complexe toediening van deze pas goedgekeurde therapie. Je moet daar ook de ziekenhuisinfrastructuur voor hebben. Dus de verwachting is dat dat in westerse landen wellicht ingang zal vinden, maar zeker niet in Afrika en in Azië, jammer genoeg, waar dat dus ook veel van die patiënten, sikkelcelanemie-patiënten, wonen. Mm. En natuurlijk wat je ook hebt in Europa is, je hebt nu groen licht voor die therapie. Maar nu moet de producent nog met elke lidstaat individueel over de prijs beginnen onderhandelen. En ja, klassiek kan dat wel lang aanslepen. Ja. Dus het kan nog wel, en het zal nog wel even duren vooraleer dat hier effectief toegediend zal worden.
Oké, even samenvatten. De eerste behandeling met CRISPR is nu goedgekeurd in Europa. Maar het heeft een hoge prijs en het is bedoeld voor kleine groepen mensen met zeldzame ziektes. Nog geen big business dus. En dat zal nog wel even zo blijven. Ook al investeren veel bedrijven er wel al geld in, wat je best als een risico mag zien. Maar wat als we, om af te sluiten, nog wat verder in de toekomst gaan kijken? Nu gaat het nog om zeldzame ziektes, maar al die bedrijven onderzoeken allerlei pistes, soms ook rond minder zeldzame aandoeningen. Wat is dan de volgende stap? Als we ziektes kunnen fixen, waarom dan geen genetische ongemakken zoals bijziendheid? En daarna misschien meteen geoptimaliseerde spiergroei of aanleg tot een hoger IQ. Kortweg, Nico, ligt met CRISPR op lange termijn de weg open naar designer babies?
Ja, moest ik een glazen bol hebben, ik zou hem nu kunnen bovenhalen, maar ik denk echt niet dat echt nog science fiction is.
Ja, dat zegt ook geneticus Hilde van S. Zij wijst op een belangrijk onderscheid dat we moeten maken.
Ja, dit is een zeer gevoelig onderwerp. Ik vind het heel belangrijk om een onderscheid te maken wanneer men CRISPR-Cas op dit moment gebruikt. Is het om lichaamcellen te gaan behandelen bij een persoon die al geboren is. Uiteraard zijn er mensen, en we hebben onze goede Chinese vriend, Zheng Kui.
Gene surgery worked safely. No gene was changed, except the one to prevent HIV infection.
Die dat in, wanneer was het, 2015 al heeft aangetoond. Die ook zeggen van, kijk, waarom zouden we CRISPR-Cas niet gebruiken om ook in geslachtcellen of zelfs in embryo's al veranderingen aan te brengen, zodanig dat, in zijn voorbeeld nu, was het dat de tweeling die geboren is na IVF, dat die een verandering hebben in het eiwit waar het HIV-virus zich op vast hecht om dan de cellen binnen te dringen.
A gene surgery had a code save a child from a lethal genetic disease or from a life-threatening infection like HIV.
U moet weten, dat is wat wij noemen kiembaan veranderen. Dus hier ga je niet lichaamcellen veranderen, maar ga je wel de volgende generatie veranderen. En ga je dus een verandering inbrengen die de volgende generaties zal aanwezig blijven. Waarbij we eigenlijk, om het heel cru te zeggen, misschien op termijn de Homo sapiens toch een beetje aan het veranderen zijn.
En daar zijn we dus nog lang niet. Niet voor genetische ziektes, laat staan voor menselijk design.
Op dit moment zijn alle wetenschappers ervan overtuigd dat het veel te vroeg is om dat te gaan doen. Er is een soort van moratorium. Ik denk dat we toch nog best eventjes afblijven van de geslachtcellen of van de embryo's. Vooraleer we daar allemaal eens zeer goed over nagedacht hebben. En dat is niet alleen ethici en klinici en onderzoekers, maar ook de maatschappij. Hè? Met wat willen we eigenlijk, waar willen we naartoe? En ja, willen we zo nodig het menselijke ras veranderen? Willen we allemaal kinderen die een IQ hebben boven de 120 en blauwe ogen en een prachtig blond haar? Ik gooi de vraag hier. Ik ga daar niet op antwoorden, maar ik denk dat dat toch ook wel heel belangrijk is. Niet zo nodig het menselijke ras veranderen. Te goed of te kwaad.
Wil je nog meer weten over de wetenschappelijke vooruitgang rond CRISPR? Wat die Europese goedkeuring nu betekent? En welke ontluikende business erachter zit? Lees dan Nico's verdiepende stuk nu op tijd.be, op onze app en morgen in de krant. Dankjewel voor je uitleg in deze podcast, Nico Schoofs.
Graag gedaan.
Morgen is Bert er weer voor je vaste ochtendafspraak. Bedankt voor het luisteren en tot horens.
Dit was De Zeven Extra met Roan van Eyck. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.